We want to think a little bit about the coming of Jesus Christ to earth.
We willen nog nadenken samen nu over de komst van de Heer Jezus.
The completion of the work of redemption that he began.
Dat is de voltooiing van het werk der verlossing dat hij begonnen is.
Jesus said that no one knows the exact day or the hour of his return.
Jezus zegt dat niemand de precieze dag of het uur weet van zijn wederkomst.
He said that more than once.
Dat heeft hij meer dan eens gezegd.
But he also said in Matthew 24.
Maar hij heeft ook gezegd in Matthäus 24.
About certain things that he mentioned.
Over enkele dingen en die noemde hij.
Verse 33.
Vers 33.
When you see these things,
zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet,
you can recognize that he is near, right at the door.
Herkennen staat in het Engels dat hij nabij is voor de deur.
That means we still don't know when he's going to open the door.
We weten nog steeds niet wanneer hij de deur zal open doen.
But we can know when he has come to the door.
Maar we weten wel wanneer hij bij de deur aangekomen is.
When is that?
Wanneer is dat?
And that is where he mentioned in verse 32 about the parable from the fig tree.
Dat laat hij zien in de parabel van de vijgenboom in vers 32.
When its branch is already tender, it puts forth its leaves. You know that summer is near.
Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat het een zomer nabij is.
In the Bible, the Jewish nation is referred to as a fig tree.
In de Bijbel wordt de natie van Israël vergeleken met een vijgenboom.
And Christ and the church are related to, referred to as the vine.
Christus en de gemeente worden vergeleken met de wijnstok.
The vine is the new covenant church.
De wijnstok is de nieuw testamentische gemeente.
And the fig tree is the nation of Israel.
De vijgenboom, de natie van Israël.
He's not talking here about the vine. He's talking about the fig tree.
Hij heeft het hier niet over de wijnstok, maar over de vijgenboom.
When Jesus once, just before he came into Jerusalem on a donkey.
Toen de Heer Jezus Jeruzalem binnenreed op een ezel.
Some days before that he saw a fig tree.
Toen zag hij enkele dagen daarvoor een vijgenboom.
And he looked at that fig tree, came near it, there was no fruit in it.
En hij zag die vijgenboom, maar er was geen vrucht aan.
And he cursed it.
En hij vervloekte de boom.
And it withered up. Not immediately, it withered up the next day.
En de volgende dag was die verdord. En vele mensen vragen zich af, waarom vervloekte Jezus die vijgenboom?
He knew it was not the season for figs.
Hij wist toch dat het niet de tijd voor de vijgen was?
It was not anger. Jesus never had anger for such things.
Het was geen boosheid. Jezus zou nooit boos worden om zoiets.
But it was a parable.
Maar het was een gelijkenis.
It was to teach his disciples first of all faith.
Hij wilde allereerst zijn discipelen geloof bijbrengen.
If you have faith, you can curse a fig tree, it'll dry up.
Als je geloof hebt, kun je een vijgenboom vervloeken en ze zal verdorren.
But it was also a picture of the nation of Israel.
Maar het was ook een beeld van de natie Israël.
Just like Jesus came to that fig tree looking for fruit, he came to the nation of Israel looking for fruit.
Toen de Heer Jezus op aarde kwam, kwam hij naar de natie Israël om daar naar vrucht te zoeken, net zoals
and
bij die vijgenboom.
What did he see in Israel?
Maar wat zag hij in Israël?
Leaves.
Bladeren.
Without fruit.
Zonder vrucht.
Leaves are a picture of a lot of religious activity.
Bladeren zijn een beeld van overvloedige religieuze activiteit.
Without the manifestation of the fruit of the Holy Spirit.
Maar zonder dat de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar wordt.
A lot of Christians are like that.
Veel christenen zijn zo.
There's no fruit in their life, but a lot of leaves.
Geen vrucht in hun leven, wel veel blad.
So when Jesus cursed it,
toen Jezus die boom vervloekte,
it is a picture of how God would curse the nation of Israel.
Was dat een beeld van hoe God de natie Israël zou vervloeken?
And because they rejected the Son of God and crucified him.
Omdat ze de Zoon van God hadden verworpen en hem hadden gekruisigd.
And then it didn't die out immediately.
Die boom stierf niet onmiddellijk.
And the nation of Israel also, even after they crucified Christ.
En ook de natie Israël niet onmiddellijk verdierf ze toen ze Christus hadden gekruisigd.
40 years, nothing happened.
40 jaar lang gebeurde niets.
And then the Roman nation came and destroyed the temple and the Jewish people were scattered all over the world.
En toen pas kwamen de Romeinen, vernietigden de tempel en Jeruzalem en het Joodse volk werd over heel de wereld verstrooid.
So the fig tree had died out completely.
De vijgenboom was dood.
Withered.
Verwelkt.
But then Jesus said,
maar toen zei Jezus,
a time will come when the fig tree will again come and start putting out its branches.
Er zal een tijd komen dat de vijgenboom opnieuw zal uitlopen.
There will still be no fruit.
Nog steeds geen vrucht.
There'll be nothing spiritual in the nation of Israel.
Niets geestelijks in de natie van Israël.
But it's going to be religious again.
Maar het wordt weer religieus.
And the nation will come out.
En de natie wordt weer zichtbaar.
And Jesus said, when you see that.
En Jezus zei, als je dat ziet,
you know that he is near.
Dan weet je daaraan dat het nabij is.
So the nation of Israel came back to their land in 1948.
De natie Israël kwam terug naar het land in 1948.
That's about 60 years ago.
Ongeveer 60 jaar geleden.
And about 19 years later they got a hold of the land of the city of Jerusalem as well.
En 19 jaar later hebben ze ook Jeruzalem als stad genomen.
That's
weer.
About 42 years ago.
42 jaar geleden.
And so we know that something is happening now which never happened in 2000 years.
We weten dat iets nu gebeurt dat 2000 jaar niet gebeurd is.
All the other signs like famines, earthquakes, wars that have taken place in 2000 years many times.
Al die andere tekenen zoals hongersnoden, aardbevingen en dat soort zaken is ook in de afgelopen 2000 jaar voorgekomen.
But this fig tree putting forth its leaves happens only now.
Maar deze vijgenboom die weer scheuten doet uitspruiten, dat gebeurt nu.
Then I want to show you another scripture.
Dan wil ik u nog een schriftgedeelte laten zien.
In Luke's Gospel.
In Lucas Evangelie.
Chapter 21.
Hoofdstuk 21.
Where after Jesus speaks about verse 20 about the Jerusalem being surrounded by armies.
In vers 20 spreekt hij over Jeruzalem dat door legerkampen omsingeld wordt.
Then you know her desolation is at hand, verse 20.
Weet dan, vers 20, dat zijn verwoesting nabij is.
And that was in 40 years after the crucifixion of Christ.
Dat was 40 jaar na de kruisiging van Christus.
And Jerusalem was surrounded by the Roman armies.
Jeruzalem werd omsingeld door het Romeinse leger.
And Jesus warned them, verse 21, those who are in Judea should run to the mountains then.
En Jezus waarschuwde hen, vers 21, laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen.
And then, after Jerusalem is destroyed.
En nadat Jeruzalem vernietigd zou zijn.
Verse 24.
Vers 24.
The Jewish people will be led captive into all the nations of the world.
Ze zullen verstrooid worden onder alle volkeren, onder alle heidenen staat er zelfs.
That happened in 70 AD.
En dat is gebeurd in het in de jaren 70 en 80.
And we know that the Jewish nation, all the Jewish people were absorbed, went into all the nations of the world.
En we weten dat het hele Joodse volk verstrooid is over alle naties van de wereld.
Now generally speaking, when any people of any country go into another country.
In het algemeen is het zo dat als het ene volk wordt opgeslokt door het andere.
After 3 or 4 generations or 100 years, they become like the people of that country.
Dan worden ze helemaal geabsorbeerd in dat volk en ze worden net als dat andere volk waar ze in verstrooid zijn.
I mean, if Dutch people or Norwegian people go to America, after 100 years, they become Americans.
Als Nederlanders of Noren nu naar Amerika emigreren, dan is het over 100 jaar zijn het gewoon Amerikanen.
They don't have much more loyalty to their own homeland from which their fathers came 4 generations early.
Ze zijn niet meer zo loyaal aan hun vaderland waar hun voorouders 4 generaties terug uit voortkwamen.
But not the Jewish people.
Maar niet zo bij de Joodse natie.
Not only 100 years, even after 1900 years.
Niet slechts 100 jaar is voorbij, maar 1900 jaar.
Wherever they went.
Waar ze ook gingen.
They say, our nation is Israel.
Ze zeiden, ons volk, onze natie is Israël.
And generation after generation after generation, they would say, next year in Jerusalem.
En generatie op generatie zeiden ze, volgend jaar naar Jeruzalem.
And so they were scattered in all the nations of the world.
Ze werden verstrooid onder alle volkeren van de wereld.
And Jesus said in verse 24.
En in vers 24 staat:
Jerusalem will be ruled by the Gentiles until a particular time.
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden tot een bepaalde tijd.
That time is when the times of the Gentiles are over.
Dat is de tijd dat de tijd van de heidenen zal vervuld zijn.
The times of the Gentiles began on the day of Pentecost.
De tijd van de heidenen begon op de dag van Pinksteren.
When God rejected the Jewish nation and started with all the other people in the world.
Toen God de Joodse natie verwierf en een aanvang maakte met het werk onder de heidenen.
Now there's no Jew or Gentile, all need to be saved by Christ.
En nu is er geen onderscheid tussen Jood of heiden, maar ieder is één in Christus.
Jerusalem was ruled by the Romans even when Jesus was there.
Jeruzalem werd al overheerst door de Romeinen, zelfs in de dagen van Jezus.
And he said it'll continue to be ruled for centuries.
En hij zag dat het eeuwenlang overheerst zou worden.
Until a time near the end when the Gentiles will no longer rule Jerusalem.
Tot een tijd nabij het einde dat de heidenen niet langer over Jeruzalem zouden heersen.
And that happened in 1967.
En dat is gebeurd in 1969.
Here it was written in the Bible 1900 years before that.
1979. En dat staat al 1900 jaar eerder hier opgetekend.
So that is one of the signs that we are very close to the end.
En dat is een van de tekenen dat het einde nu nabij is.
And in verse 25 it speaks about these tsunami waves coming and hitting in the last days.
En dan in vers 25, daar staat over die bulderende golven van de zee, de branding die binnenkomt in de laatste van de dagen.
And men's hearts will faint for fear.
En de harten van velen zullen versmelten van vrees.
And when these things happen,
en als deze dingen zullen gebeuren,
verse 28, we must straighten up, lift up our heads, because our redemption is drawing near.
Vers 28, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog. Want uw verlossing genaakt.
And he said in verse 32.
En dan in vers 32.
This generation will not pass till all things are fulfilled.
Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat that alles geschied is.
That is the generation that sees these things happening will not pass away till all is fulfilled.
En dat betekent dat de generatie die deze dingen zal zien gebeuren, die zal niet voorbij gaan tot het einde is gekomen.
We don't know what period of time Jesus meant by one generation.
We weten niet precies hoe lang een generatie duurt in de ogen van Jezus.
Is it 70 years? I don't know.
70 jaar? Ik weet het niet.
But even if it is 70 years, we're pretty close to the end.
Maar zelfs als het 70 jaar is, dan zijn we nog dicht bij het eind.
From the time that Jerusalem came back in 1967.
Vanaf het moment dat Jeruzalem weer Joods werd in 1976.
It doesn't mean it'll be a whole generation, and it could be any time.
Het betekent niet een hele generatie, kan iedere tijd zijn.
But one of the things that's going to happen in the last days is.
Maar één ding dat in het laatst van de dagen zal gebeuren is dit.
It says in Zechariah chapter 14 and verse 2.
In Zechariah 14 vers 2.
Again, it is speaking about what will happen just before the second coming of Christ.
Ook daar staat iets wat zal gebeuren net voor de tweede komst van Christus.
Because in verse 4 it says about Jesus coming back and standing on the Mount of Olives.
Want in Zechariah 14 vers 4 staat dat zijn voeten op de olijfberg zullen staan.
And before that,
maar daarvoor,
all the nations will be gathered against Jerusalem to battle.
In vers 2, dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen.
So there's a lot of mention of Jerusalem in relation to the last days.
Jeruzalem wordt vaak genoemd in relatie tot de eindtijd.
Now there was not much talk about Jerusalem before the 20th century.
Maar voor de 20e eeuw spraken weinig mensen over Jeruzalem.
Nobody bothered about Jerusalem.
Niemand kon het wat schelen.
But over the last few years,
maar deze laatste paar jaar,
there's so much controversy and fighting and terrorism and talk about war and all around Jerusalem.
Is er zoveel oorlog, terrorisme en allerlei gepraat rondom Jeruzalem.
And there's another place mentioned in relation to the last days.
En er is een andere plaats waar nog iets staat over de eindtijd.
There are only two places.
Er zijn maar twee plaatsen.
One is Jerusalem.
Eén is Jeruzalem.
The second is mentioned in Revelation chapter 9.
Maar de tweede plaats die genoemd wordt is een Openbaring 9.
Again, it's relation to war.
En weer in verband met oorlog.
It speaks in verse 13 about the sixth angel sounding.
In Openbaring 19, 13, daar staat, en de zesde engel blies de bazuin.
There are seven angels blowing trumpets.
Er zijn zeven engelen die bazuinen blazen.
And the last trumpet is the coming of Christ.
De laatste trompet is de komst van Christus.
This is the sixth one, just before the last one.
De zesde trompet, net voor de zevende.
And when the sixth angel blows the trumpet,
en als die zesde engel de trompet blaast,
there are four demons who are bound near the great river Euphrates who will be released.
Dan zijn er vier demonen die bij de grote rivier de Eufraat gebonden waren en die zullen worden vrijgelaten.
And there will be war.
En er zal er oorlog zijn.
And the armies will be so huge, verse 16, they number 200 million.
En het leger is zo groot, vers 16, zijn 200 miljoen.
Now Euphrates is a river that flows right through the middle of Iraq.
De Eufraat is een rivier die dwars door Irak stroomt.
So the word of God says that in the last days there's going to be war around Iraq.
Dus hier staat dat er oorlog zal zijn rondom Irak.
And it's mentioned a second time in chapter 16 and verse 12.
En in hoofdstuk 16 vers 12 staat het voor de tweede maal.
And the sixth angel poured out his bowl on the river and the Euphrates and its water was dried up, the way might be prepared for the kings of the east.
En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat en zijn water droogde op zodat de weg bereid werd voor de koningen die
so,
van de opgang der zon komen.
All these verses indicate that in the last days there are two places that are going to be the center of warfare.
In de laatste dagen zijn er twee plaatsen waarom zich de oorlog zal concentreren.
Jerusalem en Irak.
En Irak.
Now Iraq was not the center of warfare even about 10 years ago.
Irak was nooit het centrum van oorlog tot ongeveer 10 jaar geleden.
That's happened only in the last 4 or 5 years.
Dus ongeveer 4, 5 jaar geleden, maar het was een centrum.
So we see how things that were written in the scriptures 2000 years ago are being fulfilled before our eyes.
Dingen die 2000 jaar geleden werden opgetekend in de schrift worden nu voor onze ogen vervuld.
How did John sitting in the Isle of Patmos know about all these things that are going to happen in the 21st century?
Hoe wist Johannes op Patmos dat dit alles in de 21ste eeuw zou gaan gebeuren?
God revealed it to him.
God openbaarde het hem.
And we are privileged to be in this time.
En wij hebben een voorrecht om in deze tijd te leven.
There are two generations that are very privileged.
Er zijn twee generaties die heel bevoorrecht zijn.
One is the generation that received Christ to earth the first time.
De eerste is de generatie die Christus op aarde de eerste keer zag.
And the other is the generation that's going to receive Christ a second time.
En de tweede bevoorrechte generatie is de generatie die Christus voor de tweede keer op aarde zal ontvangen.
We missed the first time.
Wij hebben de eerste keer gemist.
But thank God we are born and we can be here for the second visit.
Maar dank God dat wij geboren zijn, nu geboren zijn, dat wij de tweede komst kunnen meemaken.
And if this is true.
En als dit zo is.
And I believe it is.
En ik denk dat het zo is.
What sort of people should you be in these days?
Hoedanige mensen behoren wij dan in deze dagen te zijn?
What are you going to live for?
Waar gaat u voor leven?
I decided nearly 50 years ago what I was going to live for.
Ik heb ongeveer 50 jaar geleden besloten waar ik voor wil leven.
I left my job in the Navy about 1 year before Jerusalem was recaptured by the Israelis.
Ik heb mijn baan in de marine een jaar voordat Jeruzalem opnieuw in bezit genomen werd door de Israëli's opgezegd.
In 1966, God took me out of my service to preach his gospel.
In 1966 heeft God mij uit de marine geroepen om het evangelie te verkondigen.
In 1967, Israel occupied Jerusalem.
En in 1967 heeft Israël Jeruzalem ingenomen.
And I studied that situation very carefully at that time.
En ik bestudeerde de situatie heel nauwkeurig.
And I felt I was tremendously honored to be able to serve God and preach his word in this time.
En ik vond mezelf zo bevoorrecht om Gods woord juist in deze tijd te kunnen verkondigen.
And I felt that this is the greatest work I can do for God.
En ik dacht, dit is het grootste werk dat ik voor God kan doen.
To prepare people for the second coming of Christ.
Om mensen toe te bereiden voor de tweede komst van Christus.
You remember what John the Baptist did?
Weet je wat Johannes de Doper deed?
He came with a message preparing people for the first coming of Christ.
Hij kwam met een boodschap die de mensen toebereidde voor de eerste komst van Christus.
But they didn't accept him.
Maar ze hebben hem niet aanvaard.
We read in Malachi chapter 4.
In Malachi hoofdstuk 4.
Malachi chapter 4.
Malachi hoofdstuk 4.
Verse 5.
Vers 5.
I'm going to send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and terrible day of the Lord.
Ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.
Now this is the great and terrible day of the Lord was not the first coming of Christ.
De grote en geduchte dag is niet de eerste komst van Christus.
The great and terrible day of the Lord is the second coming of Christ.
De grote en geduchte dag des Heren is de tweede komst van Christus.
Because he didn't come as a judge in the first visit, he came as a savior.
Hij kwam in de eerste komst namelijk niet als de grote rechter, maar als de verlosser.
Before his second coming, he said, I'm going to send Elijah.
En voor zijn tweede komst staat er dan, zal ik dus Elia sturen.
In Matthew chapter 11.
In Matthäus 11.
Jesus said concerning John the Baptist.
Zegt Jezus aangaande Johannes de Doper.
You know, before John the Baptist was born.
Zie, voordat Johannes de Doper werd geboren.
The angel Gabriel came to Zachariah his father.
Kwam de engel Gabriel tot Zacharias zijn vader.
And said, your son is going to go in the spirit of Elijah before the Lord.
En hij zei tot hem, jouw zoon zal gaan in de geest van Elia. Hij zal voor de Heere uitgaan.
So that was the plan.
Dat was het plan.
John the Baptist would come with the fiery spirit of Elijah, like Elijah turned people to God.
Johannes de Doper zou komen in de vurige geest van Elia om mensen zich tot God te doen keren.
John the Baptist would come in that spirit.
En Johannes de Doper kwam in die geest.
But Jesus said here,
maar Jezus zei hier,
Matthew 11 verse 14.
Matthäus 11 vers 14.
If you accept him, then he is Elijah, which was prophesied to come.
In het Engels staat wat anders dan in het Nederlands. Maar staat, als je hem zou aanvaarden, dan zou hij Elia zijn die zou komen.
If you accept him.
Als je hem aanvaardt.
But we know the Jewish people did not accept John the Baptist.
Maar we weten dat het Joodse volk Johannes de Doper niet heeft aanvaard.
They rejected him and killed him.
Ze hebben hem verworpen en gedood.
So, therefore, then he was not the Elijah who was supposed to come.
En daarom was hij niet de Elia die zou komen.
Because Jesus said, if you accept him, then he is the Elijah Malachi prophesied.
Als je hem wel aanvaardt, dan is hij de Elia die waarvan Zacharia Malachi geprofiteerd heeft.
Therefore,
daarom,
that prophecy in Malachi has still got to be fulfilled.
Daarom moet die profetie in Malachi nog steeds vervuld worden.
God will send Elijah.
God zal Elia sturen.
Or the spirit of Elijah.
De geest van Elia
sturen. Before the second coming of Christ.
Voor de tweede komst van Christus.
But there's a difference between the Old Testament prophets and the New Testament.
Maar er is een verschil tussen de profeten van het Oude en het Nieuwe Testament.
The Old Testament prophets were individuals.
De Oud-Testamentische profeten waren individuen.
Jeremiah,
Jeremia,
Isaiah,
Jesaja,
Elijah,
Elia,
all individuals.
Allemaal individuen.
But in this New Testament, in the New Covenant age.
Maar in het Nieuwe Testament, in deze tijd.
God is not working through individuals.
Werkt God niet door individuen.
It's very important to understand that.
Het is van groot belang om dat te verstaan.
God is not working through outstanding men like Elijah and Jeremiah.
God werkt niet door voortreffelijke mannen zoals Jesaja en Jeremia.
He's working through one new man called the body of Christ.
Hij werkt door één nieuwe mens en die heet het lichaam van Christus.
That's why it's so important to understand the body of Christ in the last days.
En daarom is het zo belangrijk dat je verstaat wat het lichaam van Christus is in deze eindtijd.
The day of great individual ministries was up to John the Baptist.
De dagen van de grote individuele bedieningen was tot aan de dagen van Johannes de Doper.
After the day of Pentecost is not the day for great individual ministries.
Na de dagen van Pinksteren was het niet meer de tijd van grote individuen.
There are apostles, there are prophets, there are evangelists, teachers.
Er zijn apostelen, profeten, evangelisten, leraren.
But they're all part of a body.
Maar ze maken deel uit van het lichaam.
Christ is the head.
Christus is het hoofd.
So the ministry in the last days and throughout these years in the New Covenant age is through the body of Christ.
De bediening in deze dagen, in de eindtijd, in de dagen van het Nieuwe Testament is door het lichaam.
So who is going to be the Elijah of the last days?
Wie is de Elia van de laatste dagen?
The body of Christ.
Het lichaam van Christus.
The last days church is going to go in the spirit of Elijah.
De gemeente van de eindtijd moet gaan in de geest van Elia.
Who is that?
Wie zijn dat?
It's you.
Jij.
And me.
En ik.
We have to be a local expression of the body of Christ in different parts of the world.
Wij moeten een plaatselijke uitdrukking zijn van het lichaam van Christus op verschillende plaatsen in deze wereld.
It's very easy to say I am part of the worldwide body of Christ.
Het is makkelijk om te zeggen ik maak deel uit van het wereldwijde lichaam van Christus.
Well, the worldwide body of Christ, most of them have already gone to heaven in the last 2000 years.
In de afgelopen 2000 jaar zijn de meeste leden van het lichaam van Christus wereldwijd al naar de hemel gegaan.
And they're scattered all over the world.
En ze zijn helemaal verdeeld over de wereld.
How can we see the worldwide body of Christ?
Hoe kunnen we dan het wereldwijde lichaam van Christus zien?
We have to be a local expression of that worldwide body of Christ.
We moeten een plaatselijke uitdrukking zijn van dat wereldwijde lichaam van Christus.
And the devil will fight that tooth and nail to prevent such a local expression of the body of Christ from coming forth.
De duivel strijdt tot het uiterste om te verhinderen dat er een plaatselijke uitdrukking zal zijn van het lichaam van Christus.
Listen to this.
Luister hier goed naar.
The devil is going to make people individualistic, not bothered about a local expression of the body of Christ.
De duivel maakt mensen individualistisch en dat ze zich niks aantrekken van het corporatieve, het gezamenlijke lichaam van Christus.
Where everybody is on his own.
Iedereen is voor zich.
They don't want to pay the price to deny themselves to become a part of a body.
Mensen willen niet de prijs betalen en zichzelf verloochenen om deel te worden van een lichaam.
You know, the parts of this body are limited in one way.
Zie, de leden van het lichaam zijn op zich allemaal beperkt.
This little finger, supposing it wants to take a private walk somewhere, it can't go. It's part of the body. It's stuck here.
Stel dat mijn pink op zijn eentje een wandelingetje wil maken, dat is onmogelijk, want het zit aan mijn lichaam.
It's limited.
Het is beperkt.
And when this hand moves, this finger has to move.
En als mijn hand beweegt, moet mijn vinger mee bewegen.
And the finger can't say, hey, I'd like to stay here. I'm not going to go move with the hand.
Mijn pink kan niet zeggen, oh, ik wil hier blijven zitten. Ga jij maar alleen.
No, you have to move if you're part of the hand.
Als je lid bent van de hand, moet je mee.
There is limitation when you become a part of the body.
Je bent gelimiteerd als je lid bent van het lichaam.
You have to move with the other members of the body whom God has placed you with.
Je moet samen optrekken met de andere leden van het lichaam met wie God jou samengebracht
heeft.
This
finger does not have to move when this hand is moving.
Zie, deze vinger hoeft niet te bewegen als die andere hand beweegt.
Because this finger is part of the right hand, not part of the left hand.
Want mijn rechterpink is lid van mijn rechterhand, niet van de linkerhand.
So it doesn't have to move with the left foot or the right foot or the left hand.
Mijn pink, rechterpink hoeft niet mee te bewegen met mijn linkervoet, rechtervoet, maar
linkerhand. But when the right hand moves,
maar als de rechterhand beweegt,
it has to move with it.
Moet het mee bewegen.
Because it's part of that body.
Want hij is lid van dat lichaam.
We can say this right hand is like a little expression of a local part of the body of Christ.
Mijn rechterhand is een uitdrukking van een plaatselijk lichaam van Christus.
Does it mean this finger is a slave only of this hand?
Is deze vinger een slaaf van deze hand?
This little finger can move on its own by itself directly by a command from the head.
Zie, deze vinger kan wel individueel bewegen op het commando van het hoofd.
This finger has got two relationships.
Deze vinger heeft namelijk een tweevoudige relatie.
One, it is directly connected to the head.
Eerste relatie is dat in rechtstreekse verbinding met het hoofd.
The head says bend, it'll bend.
Het hoofd zegt buig en het buigt.
The head says straighten up, it'll straighten up.
Het hoofd zegt ga rechtop, hij staat recht.
That's how you must be.
Sorry?
That's how you must be.
Zo moet jij ook zijn.
That you have a direct connection with Christ. Whatever he tells you, you can do.
Je moet een rechtstreekse verbinding met Christus hebben en op zijn commando bewegen.
But at the same time,
maar tegelijkertijd,
when the head tells the upper arm,
als het hoofd de bovenarm zegt,
lift yourself up.
Hef jezelf op.
The finger can't say, hey, I never got any signal from the head. I'm not going to move with you.
Dan kan de vinger niet zeggen, ja, maar ik heb geen instructie van het hoofd. Ik ga niet met je mee.
No, you're a part of this arm. You got to move, whether you like it or not.
Je bent lid van deze arm. Je moet mee, of je het leuk vindt of niet.
This is what many people don't like.
En dat is wat vele mensen niet leuk vinden.
I want to be only in connection with the head.
Ze zeggen, ik wil alleen maar in verbinding staan met het hoofd.
I don't want to have any local authority over me.
Ik wil geen lokaal gezag over mij hebben.
Imagine if your body was like that.
Als jouw eigen lichaam nou zo eens was.
You see it in the medical college anatomy laboratories.
In de medische school heb je dus een anatomisch laboratorium.
Finger here.
Hier een vinger.
One toe there.
En dan ligt een, op een andere
one
plaats
eye
ligt,
here.
ligt een teen en one ligt leg een oog. Here. En dan ligt een been.
One cut out part of a stomach over there.
En ligt een uitgesneden maag.
And the brain somewhere else.
En een stuk hersenen ergens anders.
Is that a body?
Is dat een lichaam?
Many churches are like that.
En vele gemeenten zijn zo.
All individualists.
Allemaal individuen, individualisten.
No connection, no working together.
Geen enkele verbinding met elkaar, geen enkele samenwerking.
And the devil is happy with all these churches that are like anatomy laboratories.
Zie, en de duivel is blij met gemeenten als een anatomisch laboratorium.
Because he knows that they can never have any power over him.
Want hij weet dat deze lichaamsdelen nooit gezag over hem zullen hebben.
When I left my job, it's 1966.
Toen ik in 1966 mijn baan opzij.
For 9 years.
Was er 9 jaar.
I traveled all over India.
Dat ik over heel India trok.
And a number of other countries also.
En ook in andere landen rondtrok.
Preaching in deeper life conventions.
En ik sprak op conferenties van deeper life.
In many places.
Op veel plaatsen.
There were huge crowds that would listen.
Er waren grote menigten die luisterden.
But they were not expressions of the body of Christ.
Maar ze waren niet een uitdrukking van het lichaam van Christus.
They would come together for 2 days and clap their hands and sing and listen.
Ze kwamen 2 dagen samen, klapten samen in de handen en zongen wat samen.
And they would disappear and never see each other for 1 year and come back again for the next year's conference.
En dan vertrokken ze weer en ze zagen elkaar 1 jaar lang niet en dan kwamen ze weer 2 dagen samen.
And nothing could be built.
En er werd niets opgebouwd.
They were just visitors.
Het waren bezoekers.
They liked to hear good messages.
Ze vonden het mooi om naar een goede boodschap te luisteren.
They didn't disturb the devil.
Maar ze deden de duivel geen enkele angst
aan.
And
then I studied the New Testament.
Maar als we het Nieuwe Testament bestuderen.
I read in the Acts of the Apostles.
Heb ik in Handelingen gelezen.
Paul didn't go around speaking as deeper life conventions.
Paulus trok niet rond om op deeper life conventions te spreken.
He went and planted local churches everywhere.
Hij ging rond en hij plantte lokale gemeenten.
And he wrote letters to the local churches.
En hij schreef brieven aan deze plaatselijke
he
gemeenten.
Appointed elders.
Hij stelde er oudsten aan.
And he was an elder to the elders.
En hij was een oudste voor de oudsten.
And in every place there was a local expression of the body of Christ.
En op veel plaatsen was er een lokale uitdrukking van het lichaam van Christus.
And you go to the last book of the Bible.
En ga naar het laatste boek van de Bijbel.
There again you find these local expressions of the body of Christ.
Daar zie je weer die plaatselijke uitdrukkingen van het lichaam van Christus.
They're called 7 lampstands.
De zeven kandelaren.
And the head of the church was in the middle.
En het hoofd van de gemeente wandelde te midden van die gouden kandelaren.
It was not a denomination.
Het waren geen denominaties.
Denomination is in the Jewish system where there was one lampstand with 7 branches.
Zie, de denominatie was het Joodse systeem waar je 1 lamp had met 7 armen.
The Jews called it their menorah, the lampstand.
De menorah, de gouden kandelaar.
One lampstand with 7 branches.
1 kandelaar. 7 armen.
Because the Jews were like a denomination.
Want de Joden waren als een denominatie.
The 12 tribes like 12 branches.
De 12 stammen, 12 takken.
The central headquarters in Jerusalem and a high priest.
Het centraal hoofdkwartier in Jerusalem en er was de hoge priester.
But in Revelation chapter 1 it is not one lampstand with 7 branches.
Maar in Openbaring 1 is het niet 1 gouden kandelaar met 7 armen.
They were all local churches.
Het waren allemaal plaatselijke gemeenten.
Each having a direct connection with the head.
En elk stond in directe verbinding met het hoofd.
That is the New Covenant Church.
Dat is de Nieuw Testamentische gemeente.
With local elders.
Lokale oudsten.
With apostles who appointed the elders.
Apostelen die de oudsten hadden aangesteld.
Who were like spiritual fathers.
Die als geestelijke vaders zijn.
And that is going to be the last days Elijah in different places.
En dat is de Elia van de laatste dagen.
I see that very clearly.
Ik zie dat heel duidelijk.
So after 9 years of going around like this.
Toen ik 9 jaar lang zo had rondgetrokken.
In 1975 I quit all that ministry.
Heb ik die hele bediening in 1975 stopgezet.
God filled me with the Holy Spirit.
God vulde mij met de Heilige Geest.
And from that time.
En vanaf die tijd.
I decided to build local churches.
Heb ik besloten om lokale gemeenten te bouwen.
Just like the Acts of the Apostles, I wanted New Testament pattern.
Net als in Handelingen, ik wilde een Nieuw Testamentisch patroon.
And I saw that The devil opposed that tremendously.
En ik zag dat de duivel dat enorm tegenstond.
He didn't oppose me going around preaching in deeper life conventions.
Hij stond mij nooit tegen toen ik 9 jaar lang in deeper life conventions rondtrok.
But the moment I started building local churches.
Maar toen ik begon aan de plaatselijke gemeenten.
All my popularity disappeared.
Verdween mijn populariteit.
And the attacks came from all sides.
En er kwamen aanvallen van alle kanten.
Then I knew I'm on the right track.
En toen wist ik ben nu op het goede spoor.
When the devil attacks you, you know you can be pretty sure you're on the right track.
Als de duivel je aanvalt, dan kun je er zeker van zijn dat je op het goede spoor zit.
If the devil leaves you alone,
als de duivel je met rust laat,
that's an insult. He says he doesn't care for you.
Dat is een belediging, want heeft hij geen enkele belangstelling voor je.
Does the devil leave you alone?
Laat de duivel jou met rust.
Then he probably feels you're no threat to his kingdom.
Dan ben je kennelijk geen bedreiging voor zijn koninkrijk.
I want to be a threat to the devil's kingdom all the time.
Maar ik wil voortdurend een bedreiging voor de duivel zijn.
That should be your goal too.
En dat moet jouw doel ook zijn.
If you read the New Testament and the Acts of the Apostles.
Als je Handelingen leest.
You never see a denomination in the Acts of the Apostles.
Zie je daar geen denominatie.
That is the work of man.
Het is het werk van de mens.
The New Testament church,
maar de Nieuw Testamentische gemeente,
is not like the Old Testament congregation.
Is niet als de vergadering van Israël in het Oude Testament.
Jesus said this new wine.
Jezus zei er is nieuwe wijn.
Must be poured into a new wineskin.
En die moet in nieuwe zakken zitten.
He said if you take the new wine and pour it into the old wineskin,
als je de nieuwe wijn in oude zakken doet,
the wineskin will tear.
Dan zal de zak barsten.
And the new wine will be wasted.
En de nieuwe wijn gaat verloren.
Now, a lot of people like to have the new wine, which is the life of Christ.
Veel mensen willen wel de nieuwe wijn, het leven van Christus.
And you go to different places and talk about the life of Jesus.
Je gaat naar verschillende plaatsen, praat over het leven van Jezus.
Overcoming life.
Overwinningsleven.
The love of Christ.
De liefde van Christus.
Purity of Christ.
De reinheid van Christus.
The humility of Christ.
De nederigheid van Christus.
People love to hear that.
Mensen horen er graag over.
But then you go to the next step.
Dan de volgende stap.
And you say this wine needs a new wineskin.
En deze wijn, zeg je dan, heeft er wel een nieuwe wijnzak nodig.
Then the problems begin.
Dan beginnen de problemen.
People don't want the new wineskin.
Mensen willen niet de nieuwe wijnzak.
Because it disturbs existing church traditions.
Want het verstoort de bestaande kerktradities.
To try and come back to the pattern in the Acts of the Apostles.
We moeten teruggaan naar het voorbeeld, naar het patroon van Handelingen.
If you ever try to do it, you'll find it's one of the biggest battles of all.
En als je dat probeert, dan zul je ontdekken, dan is er een grootste strijd tegen je.
Because to have the new wine is your own individual business.
Want de nieuwe wijn is namelijk jouw individuele zaak.
You yourself can live as an individual Christian and seek the life of Christ.
Je kunt als individueel Christen leven en het leven van Christus zoeken.
But the new wineskin of the local church you can't do alone. You need to do it with others.
Maar in de nieuwe wijnzak dat leven hebben, dat kan niet op je eentje. Dat moet met anderen.
With others of like mind who want to come together and function as a body.
Met gelijkgezinden die samen willen komen en willen functioneren als een lichaam.
And function just like the human body,
en functioneren als het menselijk lichaam.
Where we have to yield to one another,
waar we aan elkaar toegeven.
And build fellowship with one another,
waar we elkaar opbouwen in gemeenschap.
And that's what the devil opposes.
En dat is waar de duivel tegen tekeer gaat.
In Ephesians chapter 4,
in Efeze hoofdstuk 4,
it speaks about two things that help us to grow.
Gaat het over zijn vier dingen
dat grow up.
Vier dingen die ons helpen om op te groeien.
Ephesians 4:15.
Efeze 4 vers 15.
It speaks about growing up to the head which is Christ.
Er staat dat wij naar het hoofd toe groeien, Christus.
And in Ephesians 4:16, the next verse.
Dan het volgende vers, vers 16.
It speaks about the growth of the body by building itself up in love.
Is dat het lichaam zichzelf opbouwt in de liefde.
There's an individual growing up to the head.
Er is een individueel opgroeien naar het hoofd.
Which we all need.
Dat moeten we allemaal.
But there is also along with that a growing up along with the body together with other members of the body.
Maar gepaard gaande daaraan is er een opgroeien van het lichaam.
And for that growth,
en voor die groei,
it says the whole body has to be fitted and held together, verse 16.
Vers 16. Daarom moet het gehele lichaam als een welsluitend geheel bijeengehouden worden.
Every joint has to supply something.
En ieder lid moet een bijdrage leveren.
And each individual part must work properly.
En ieder individueel onderdeel moet goed functioneren.
Then the body grows.
En dan zal het lichaam groeien.
Now it says about joints here.
Het gaat hier over de
like an elbow.
Ja, yeah, I know. De gewrichten zijn natuurlijk. Sorry. Ja, ja, ja.
It's written there.
No, not
so exactly. Now I want to tell you something. The biggest failure in the Christian church is these joints.
Het grootste falen in de gemeente, dat is het falen van de gewrichten.
Do you know how many joints there are in a hand?
Weet u hoeveel gewrichten er in de hand zijn?
There's one at the at the shoulder.
Of in de arm. Is één in de schouder.
Here's the second one at the elbow.
In de elleboog.
The third one at the wrist.
In de pols.
And there's a fourth one near the thumb.
En in de vierde in de duim.
And the fifth one in the thumb.
En de vijfde in de duim.
And in this finger, 6, 7, 8.
En dan 6, 7, 8 in de volgende vinger.
9, 10, 11.
9, 10, 11.
12, 13, 14.
Tot 14.
15, 16, 17.
15, 16, 17.
17 joints in just this one hand.
17 gewrichten in één arm.
It's not enough to have a strong upper arm and a strong lower arm.
Het is niet genoeg om een sterke boven- en onderarm te hebben.
Supposing I had a strong upper arm and a strong lower arm.
Als ik een sterke bovenarm en een sterke onderarm heb.
And the joint doesn't work.
Maar het gewricht werkt niet.
What could I do?
Wat kan ik dan doen?
Many things I can't do.
Zoveel dingen die ik niet kan doen.
Supposing these joints in my fingers don't work.
Als de gewrichten in mijn vinger niet werken.
I can't hold anything.
Kan ik niets vastpakken.
It'll be just straight.
Ik kan alleen maar rechte vingers hebben.
Supposing you have a strong brother.
Als je een sterke broeder hebt.
And upper arm.
Sterke bovenarm.
And a strong brother like the lower arm.
En een sterke broeder, de onderarm.
But they can't fellowship with each other.
Maar ze hebben geen gemeenschap met elkaar.
They can't work together.
Ze kunnen niet samenwerken.
It'll be like this.
Ze zijn gehandicapt.
They can't do anything.
Kunt niets doen.
That's the trouble in the body of Christ today.
En dat is het probleem in het lichaam van strong Christus brothers. Vandaag. Sterke broeders.
Zealous brothers.
Ijverige broeders.
They can only work alone.
Maar ze kunnen slechts alleen
they
werken.
They can never work with others.
En ze kunnen niet met anderen samenwerken.
Isn't it wonderful if you have 17 people all working together?
Is het niet geweldig als je 17 mensen hebt die goed samenwerken?
And the wonderful thing is there's no noise.
En er is ook helemaal geen geluid.
If there's noise means arthritis, some problem.
See? Als er herrie is, dan is er artritis, dan is er een probleem.
There's a lot of arthritis in the body of Christ.
En er is zoveel artritis in het lichaam van Christus.
Anytime people start working together, there's noise and sound and crackling sounds and all types of things.
Als mensen gaan samenwerken, is er gekraak en allerlei herrie.
That's the problem today.
En dat is het probleem vandaag de dag.
I have worked with building churches now for 34 years.
Ik ben nu 34 jaar betrokken bij de opbouw van gemeenten.
And I have the personal responsibility for about 40, 50 churches.
En ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor 40, 50 gemeenten.
And I have seen the problems there are.
En ik heb gezien welke problemen er zijn.
But I know Jesus said, I will build my church.
Maar ik weet ook, Jezus heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen.
Gates of hell will never prevail against.
En de poorten van de duisternis zullen haar nooit overweldigen.
He's not building individuals, he's building the church.
Hij bouwt geen individuen, hij bouwt de gemeente.
If you can't work along with others and be a part of a local church.
Als je niet samen kunt werken met anderen en als je niet samen een plaatselijke gemeente kunt vormen.
All your deeper life and holiness is a deception.
Dan is jouw diepere leven en jouw heiligheid een misleiding.
Now let me conclude by turning to Revelation.
Ik wil afsluiten met Openbaring.
In chapter 21.
In hoofdstuk 21.
You see finally what this body of Christ looks like.
Dan zien we hoe het lichaam van Christus er uiteindelijk zal uitzien.
Chapter 21 verse 10.
Hoofdstuk 21 vers 10.
I was in the spirit in a great high mountain and I saw the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God.
Dus ik was in de geest op een hoge berg en hij voerde mij weg in de geest op de hoge berg en hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem.
The church of Jesus Christ is not coming from earth to heaven, it's coming from heaven.
De nieuwe Jeruzalem, de gemeente komt niet van de aarde naar de hemel, maar van de hemel
because
naar de aarde.
Because the church is a heavenly body.
De gemeente is een hemels lichaam.
The Bible says we were raised up with Christ and seated with Christ in the heavenly places.
De Bijbel zegt dat wij opgestaan zijn met Christus en met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten.
True church of Jesus Christ is mind is set on the things above.
De ware gemeente van Christus bedenkt de dingen die boven zijn.
If your mind is set on the things of earth, you cannot be part of this body.
Als je de dingen bedenkt die hier beneden zijn, dan kun je geen lid zijn van het lichaam.
It comes from heaven with the glory of God.
De gemeente komt vanuit de hemel en ze heeft de heerlijkheid van God.
In contrast to that,
in contrast daarmee,
you see in chapter 17,
zien we hoofdstuk 17
of another church called Babylon.
Een andere kerk. En die heet Babylon.
And that doesn't come from heaven.
Maar die komt niet uit de hemel.
That is on the earth.
Die is op de aarde.
And it mixes around with the political leaders on the earth.
En die laat zich in met politieke leiders op aarde.
And in chapter 18 you read about it mixing up with all the businesses of the earth.
En in hoofdstuk 18 lees je dat ze zich vermengt met de zaken van de aarde.
As we approach the end of time.
En naarmate de eindtijd voortgaat.
We will see this huge structure called Babylon being built.
Zien we deze enorme structuur Babylon die gebouwd wordt.
Christians who are involved with political leaders.
Christenen die zich inlaten met politieke leiders.
Christians who are involved with business and making money.
Christenen die erop uit zijn om zaken te doen, om geld te verdienen.
And then there will be the true church, Jerusalem, also being built.
En de ware gemeente Jeruzalem die gebouwd wordt.
Who are heavenly minded.
Die hemels.
Who are seeking
zijn.
The kingdom of God first.
Die eerst het koninkrijk
and
van
the things
God zoeken.
That are above.
En de dingen die boven zijn.
All of us, if you are Christians, are being caught up in one of these two movements.
Zie, als je christen bent, dan ben je verbonden met één van deze beide bewegingen.
Babylon will be destroyed.
Babylon zal vernietigd worden.
Jerusalem will remain with the glory of God forever.
Maar Jeruzalem zal voor eeuwig blijven met de heerlijkheid van God.
Jerusalem will stand in the spirit of Elijah and prepare people for the coming of Christ.
Jeruzalem zal zijn in de geest van Elia en de mensen voorbereiden voor de komst van Christus.
I decided I want to be a part of that Jerusalem.
En ik besloot dat ik van dat Jeruzalem deel wil uitmaken.
A pure virgin for Christ.
Een reine bruid, een reine maagd voor Christus.
Virgin means not polluted by the things of the world.
Een maagd wil hier zeggen niet verontreinigd door de dingen van de wereld.
Babylon is a harlot.
Babylon is een hoer.
Polluted by the things of the world.
Verontreinigd door de dingen van de wereld.
Let's pray.
Laten we bidden.
I want you to think about what you heard today.
En ik wil dat je nadenkt over wat je vandaag gehoord hebt.
Lord, we pray that you'll apply the truths we have heard in these days to our lives.
Heer, we bidden dat u de waarheden die we deze dagen hebben gehoord ons helpt om ze toe te passen in ons leven.
And help us to live for the things that are eternal.
Help ons om te leven voor de eeuwige dingen.
And bring back to our mind all that we heard in these days.
En breng terug in onze gedachten alles wat we deze dagen hebben gehoord.
We pray in Jesus' name.
Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.